Een huis genaamd Marseille. Leven aan een Amsterdamse gracht van de 17e eeuw tot nu. Van Caroline Hanken. Voorgelezen door Job Cohen. Inleiding. Vanuit het huis kijk je uit op de gracht naar de rimpelingen die de wind maakt op het water. Naar de schittering van het zonlicht, de bewegelijke spiegeling van huizen en bomen aan de overkant. Een schuitje glijdt voorbij. Al meer dan 350 jaren zijn verstreken sinds dit huis gebouwd werd. Mensen zijn hier geboren en gestorven. Generaties zijn elkaar opgevolgd. De dagen hebben zich aaneengeregen in lange levens die even ongemerkt voorbijgegaan zijn als het water in de gracht. Sporen van eeuwen, sommige bijna verdwenen, herinneren eraan dat dit huis een geschiedenis heeft. Nu is er een museum voor fotografie gevestigd. Via het bordes kom je in een gang met licht marmer op de vloer. Vanachter een witte balie worden bezoekers ontvangen, kaarten en boeken verkocht. Je kunt de trap opgaan naar het achterhuis en verder dwalen door het huis langs zalen en kamers die nu expositieruimtes zijn. Het huis is groter dan de façade doet vermoeden. Het voor- en achterhuis lopen diep naar achteren door. Het museum is gevestigd in twee naast elkaar gelegen panden. Deze geschiedenis gaat over beide huizen die in hetzelfde jaar, 1665, zijn gebouwd. Huis Marseille op Keizersgracht 401 en het buurhuis op Keizersgracht 399. Het tweede huis, met een eigen verhaal, heeft nooit een naam gekregen. Om het huis van Marseille te onderscheiden wordt dit pand 399 genoemd. De geschiedenis van deze huizen beperkt zich niet tot de 700 vierkante meter grond waarop ze zijn gebouwd. De bewoners ervan zijn op uiteenlopende manieren bij de stad betrokken geweest. Soms hoeft hij alleen maar naar buiten te kijken om de ontwikkelingen in de stad te kunnen volgen. Er is hier heel wat langsgekomen. Een opstandige menigte, een stoet brave burgers, marcherende soldaten, een stadhouder, koning en zelfs een keizer. Zo is dit verhaal ook een verhaal over de stad Amsterdam en een deel van de geschiedenis van Nederland. De oudste afbeelding die we van de huizen kennen werd gemaakt toen ze er al een eeuw stonden. De tekenaar stond aan de overkant van de gracht om ze in hun geheel te kunnen zien. Anderhalve eeuw later, rond 1900, zou vanuit datzelfde standpunt de eerste foto worden gemaakt. Daarna zou er vaker een fotograaf op ongeveer dezelfde plek aan de overkant van de gracht gaan staan om de huizen met zijn camera vast te leggen. Als je de afbeeldingen op een rijtje zet, die van 1768, 1900, 1940 en 2013, blijkt er al die tijd aan de gevel vrijwel niets te zijn veranderd. Het lijkt wel alsof de tijd hier heeft stilgestaan. Niets is echter minder waar. Iedere nieuwe eigenaar droeg, tegelijk met de meubels, zijn eigen wereld naar binnen. Waardoor deze geschiedenis, die ons op een zwerftocht door het huis voert, tegelijk een reis is door de tijd. Deel 1. De 17e en 18e eeuw. Paleis van machtige regenten en kooplieden. Hoofdstuk 6. Opkomst en ondergang van een bankiersfamilie. Paulus Heger en zoon, 1715 tot 1794. Paulus Heger, geboren omstreeks 1650 en overleden in 1730, is een koopman uit Hamburg die al minstens 20 jaar in Amsterdam woont als hij op 23 augustus 1715 het pand aan de Keizersgracht 399 koopt. Hij heeft besloten hier te blijven. In Amsterdam heeft hij zijn vrouw Catharina Hilken ontmoet en samen hebben zij twee bijna volwassen zoons, Thomas en Matthäus. Het pand moet worden aangepast aan de eisen van de tijd, want het huis is nu meer dan een halve eeuw oud en het interieur van 399 is inmiddels wel erg achterhaald. Indertijd gebouwd door de doopsgezinde diamantsnijder Cornelis Spruit, is het nu veel te sober en bescheiden voor deze plek aan de gracht. Er wordt een flinke ingreep aan het huis gedaan. Het achterhuis, dat eerst los stond van het voorhuis en waarschijnlijk niet veel meer voorstelde dan een losstaand schuurtje waar gekookt werd, wordt door een veel groter achterhuis vervangen, dat verder naar achteren doorloopt en tenminste twee verdiepingen hoog is. Er wordt een trap gemaakt, waarschijnlijk op dezelfde plek als de huidige trap. Ook komt er een gang op de beletage. Daarmee gaat er een heel stuk van de kamer aan de voorkant af. Vermoedelijk verdwijnt het hangkamertje dat diende als comptoir, maar het huis wordt er wel veel comfortabeler door en vooral warmer. De warmte van de keuken kan zich nu door het hele huis verspreiden en als de voordeur in de winter opengaat, stroomt niet alle kou meteen de kamer in. In de herfst van 1715 betrekken de Hegers het huis. De zoons, Thomas en Matthäus, zijn dan 20 en 18 jaar. Ze bereiden zich voor op een compagnonschap met hun vader, die koopman is, en vooral op de financiële markten opereert. Heger doet in verzekeringen en leningen. Ze vestigen zich te midden van het regentenpatriciaat, maar zullen daar nooit deel van worden, want net als de vorige eigenaar Spruit gaan ze niet naar de juiste kerk. Ze zijn Luthers, waardoor ze geen deel kunnen uitmaken van het gereformeerde stadsbestuur. In de Lutherse kerk congregeren voornamelijk Duitse immigranten. De gemeenschap is redelijk welvarend. Naar het model van de gereformeerden hebben ze hun eigen instituties opgericht, waaronder een Luthers weeshuis waar Heger bij betrokken was. De familie Heger leeft als het ware in een parallele wereld ten opzichte van de gereformeerde Amsterdammers. Gezien de bestuurlijke functies die ze binnen hun eigen gemeenschap hebben bekleed, zou de familie Heger zich een Lutherse regentenfamilie kunnen noemen. De koop van een mooier, groter huis is meestal een teken van optimisme. Er zijn toekomstplannen, de zaken gaan goed, de zoons zijn al bijna volwassen, misschien is er bij de koop zelfs al gedacht aan mogelijke liefdes, trouwen en kinderen. Het huis, geheel naar hun smaak verbouwd, maakt dit mogelijk. Ze brengen hun eerste winter hier door, ze zien hoe mooi de tuin in de lente is. Maar dan overlijdt de jongste zoon Matthäus, nog maar 19 jaar oud. De droom die met de koop van dit huis werkelijkheid begon te worden, gaat kapot. Catharina, die sinds 1710 buitenmoeder is van het Luthers diaconieweeshuis, legt in dat jaar haar functie neer. Is ze ziek? Overmand door verdriet vanwege het verlies van haar jongste zoon? Nauwelijks is er tijd te bekomen van de eerste klap. Opnieuw slaat het noodlot toe. Vlak voor kerst overlijdt ook Catharina. In de avond van 24 december wordt ze in haar kist door de gang naar buiten gedragen, naar een graf in de oude Lutherse kerk. Vader Paulus en zoon Thomas blijven met z'n tweeën achter in het grote huis, dat ze nog geen 2 jaar daarvoor hadden betrokken. Een huis groot genoeg om er met 3 families in te wonen, en nu nagenoeg leeg. Nog geen jaar hebben ze er met z'n vieren gewoond, nog geen jaar het geluk geproefd van het nieuwe leven dat ze zichzelf hadden beloofd. De rouw om het verlies van Catharina en Matthäus duurt bijna 2 jaar. Dan lijken vader en zoon zich op miraculeuze wijze uit hun verdriet los te trekken. Ze lijken vastbesloten het verloren optimisme opnieuw te omhelzen. Want op een zeker moment is er een rigoureus besluit genomen. Het huis zal opnieuw worden verbouwd, maar nu zal het werkelijk prachtig worden. Alsof ze hiermee willen zeggen dat het lot hen niet klein zal krijgen. Weer wordt het achterhuis op de schop genomen. Het wordt nog verder opgehoogd tot 4 etages en een zolder. Dan ook komt de grote zaal tot stand, want er zal een feestzaal komen, de mooiste die er te bedenken is. Jaren later zal vrijwel ieder grachtenhuis voorzien zijn van een fraaie zaal, een ruimte waar men kan ontvangen en met grotere gezelschappen kan dineren, waar een huisconcert en andere sociale bijeenkomsten gehouden kunnen worden. Met een mooie zaal kan veel eer worden ingelegd. Paulus Heger geeft opdracht aan de schilder Johannes Voorhout voor een plafondschildering. Voorhout is bekend van zijn genrestukken. Voor Heger ontwerpt hij een mythologische voorstelling met Venus, godin van de liefde, die wordt voorgesteld aan Mercurius, god van de handel. Omringd door engeltjes in een weelderige wolkenlucht, krijgt Venus van Amor een vlammend hart aangeboden. Persoonlijke emoties werden in de kunst niet rechtstreeks geuit, maar weergegeven in allegorieën. Beelden werden dan ook geïnterpreteerd vanuit het idee dat er een diepere betekenis in is gelegd. Klassieke goden stonden voor bepaalde natuurlijke krachten en menselijke eigenschappen. Voorwerpen waren symbolisch. Mythologische verhalen vertolkten diepgevoelde morele inzichten. Misschien zit er in de schildering van Voorhout een verborgen boodschap, een verwijzing naar de persoonlijke geschiedenis van de familie Heger. De vrouw die als godin van de vrede verbeeld is met een olijftak en een hoorn des overvloeds waaruit gouden muntstukken rollen, zou vanwege haar decente verscheiding ook wel Katharina kunnen zijn, die vanuit de hemel op haar familie neerkijkt, ongeveer zoals men zich dat ook in de kerk wel eens voorstelde, kijkend vanuit haars hemels troon. Op de luit, die door een engel wordt bespeeld, heeft de schilder zijn signatuur I voorhoud gezet. De rijken waren zich in de 17e en 18e eeuw van de vergankelijkheid van hun bezittingen zeer bewust, ervan doordrongen dat veel van hun fortuin door geluk en toeval tot stand gekomen was. Ze begrepen hoe precair hun bevoorrechte leven in feite was en probeerden daarom met beide benen op de grond te blijven staan. Daartoe dienden ze zichzelf telkens kleine speldenprikken toe, die herinneren aan de ernstigere kanten van het leven, zoals op de vier grisailles in de hoeken van het weelderige plafond. Ze symboliseren gevaar, dienstbaarheid, tijd en waardigheid. Gevaar komt van een plotselinge slangenbeet. Dienstbaarheid is het te dragen juk. De tijd zit in een zandloper en de waardigheid is een rijk geklede vrouw met een schild die daarmee wellicht ook kuisheid verdedigt. Paulus Heger heeft nog een aanwijzing geplant voor het rigoureuze besluit tot de bouw van de zaal, die nu bekend staat als een van de mooist bewaarde zalen aan de gracht. Te midden van al het frivool, warm, licht geluk hangt boven de spiegel, vanaf de schouw, een onopvallende man met een doordringende blik. Het is een op doek geschilderde trompe l'œil die op een stenen buste lijkt. Deze strenge oude man is niet het type dat bij een feestzaal past. Eigenlijk vormt hij hier een wanklank, iemand die de sfeer bederft. Het is de Stoïcijnse denker Seneca. De kop is gekopieerd naar een tekening die de Vlaamse schilder Peter Paul Rubens van hem maakte. Seneca was een Romeinse filosoof die op bevel van keizer Nero zelfmoord pleegde, daartoe zijn polsen doorsneed en net als Socrates de gifbeker tot zich nam. Tijdens zijn leven hield de Stoïcijn zich bezig met de vraag hoe een periode van tegenspoed te overwinnen. Zijn volgelingen hield hij voor dat je op het noodlot nooit echt voorbereid kunt zijn, zelfs al weet je nog zo goed dat je er niet aan zult ontsnappen. Een verstandig mens beseft dat geluk slechts tijdelijk is. En wanneer je dan tenslotte inderdaad door ongeluk getroffen wordt, kun je daarom treuren of proberen om dan tenminste blij te zijn met dat wat je dan wel ten deel gevallen is. Het portret van deze nors kijkende filosoof kwam in 1720 in de zaal te hangen, onder het lieflijk geschilderde plafond vol naïeve engelen. Dit moet wel bedacht zijn door Paulus Heger, die na het verlies van vrouw en zoon wist wat het is om de gifbeker tot de bodem toe leeg te drinken. Stoïcijns gaf hij opdracht om deze feestzaal te bouwen, want van Seneca had hij geleerd dat hij gelukkig moest zijn met wat hij nog wel had, zijn zoon Thomas en zijn huis. De warme kraamkamer. Als je de zaal binnenkomt, vliegt het rood je bijna aan. Het is een onverwacht intens warm rood. Een kleurenonderzoek heeft uitgewezen dat dit de oorspronkelijke kleur was die vader en zoon Heger voor deze ruimte hadden uitgekozen. De rode kleurstof is geanalyseerd als cochenille, het kostbare karmijnrood dat in Zuid-Amerika uit luizeneitjes werd gewonnen. De verbouwing van het huis en vooral van de zaal luidde een nieuw begin in voor beide mannen. Thomas Heger verloofde zich met Johanna Margaretha Bartels. De bruiloft werd op 24 maart 1720 gevierd. Het jonge stel zou bij vader Heger komen wonen. Wellicht werd met dit huwelijksfeest de nieuwe zaal ingewijd. Op bruiloften was het gebruikelijk bloemrijke gedichten voor te dragen, speciaal gericht aan het nieuwe paar. Ze werden door gelegenheidsdichters op bestelling geleverd. Die van Thomas en Johanna heette Lentekrans. De gedichten zijn vaak theatraal. Alleen al de aanhef. Nooit blonk Apollo van zijn incoronate wagen in heller luister uit dan heden die aan het eind des winters buldervlagen de blonde lente ontsluit. Het gezelschap, feestelijk bijeen in de mooie nieuwe zaal op Keizersgracht 399, spitste de oren. Net als in de plafondschildering wemelde het van de mythologische figuren met de bijbehorende symboliek. De schrijver, Adriaan de Kramer, hij leefde van 1696 tot 1734, was natuurlijk over de achtergrond van het huwelijkspaar ingelicht en verwerkte er, zij het heel sumier, een verwijzing in naar het verdriet van de jaren ervoor. In de tweede regel gaat het over het eind des winters buldervlagen, de aankondiging van het einde van de winter en tegelijk ook het einde van een emotioneel donkere tijd voor de familie Heger. Verderop komt het nog even terug in de zin, naar Hegers hert gegriefd door de onweerstaanbare schichten van Cypris' zoon. Het gedicht is opgenomen in de verzamelde werken van Adriaan de Kramer, uitgegeven in 1737 en voorzien van een inleiding waarin zijn leven en werkwijze worden beschreven. Dit gedicht, zoals alle andere die Kramer schreef, is in een smederij ontstaan. Kramer was geen vooraanstaand letterkundige, hij was smid met een grote hang naar literatuur. Smeden en schrijven schijnt hij tegelijk te hebben beoefend. Zijn schrijflei had hij altijd bij zich in de werkplaats en terwijl hij wachtte tot het ijzer in het vuur gloeiend heet geworden was, werkte hij zijn gedichten verder uit. Een jaar na de bruiloft van Thomas Heger werd op 18 mei 1721 het eerste kind geboren, Catharina Margaretha, vernoemd naar haar te jong gestorven grootmoeder. In de volgende 16 jaar volgen nog 8 geboortes. Alles lijkt steeds voor zowel moeder als kind voorspoedig te zijn verlopen. Voor zover bekend hebben alle 9 kinderen van Thomas en Catharina de gevaarlijke kraam- en kleutertijd overleefd. De kraamkamer werd een belangrijke en vertrouwde plek in huis. Nu zouden we verwachten dat deze ergens rustig boven zou zijn. Maar in een poppenhuis uit die tijd, het bekende poppenhuis van Petronella Oortman in het Rijksmuseum, is de kraamkamer in de mooie zaal gesitueerd. Ook op een schilderij, dat omstreeks 1710 door Jacob Appel van dit poppenhuis is gemaakt, is de grote zaal ingericht met een hemelbed en een wieg. Er staan 2 vrouwen, van wie er 1 een kindje vasthoudt en de andere met iets bezig is, vermoedelijk lakens verschonen. Hier is ook een zogenaamde bakermat te zien, een rieten mand waarin de baker, de kraamverzorgster, zit met het kind op schoot om het te verschonen en in te bakeren, dat wil zeggen met een doek strak in te wikkelen. De hoge rand van de mand, de schoot van de baker en het nabije vuur houden de baby warm. De hele kamer in dit poppenhuis staat, net als op Keizersgracht 399, in een warme, rode gloed. Warmte was het belangrijkste in de kraamtijd, want er kon verder weinig gedaan worden om de kwetsbare moeder en haar kind te beschermen tegen ziekte, zoals de gevreesde kraamvrouwenkoorts. Alle aandacht ging daarom uit naar het warm houden van moeder en kind. Tochtige koude werd geweerd met een kamerscherm, gordijnen om het bed, een grote fauteuil, de rieten bakermat en een gloeiend haardvuur. En voor het idee hielp daarbij ook het warmrood geschilderde houtwerk. Kraambezoek werd met iedere geboorte feestelijk in de zaal ontvangen. Er was beschuit met muisjes en met een glas kandeel werd een dronk uitgebracht op de pasgeborene. In het stedelijk geboorteregister staat bij de kinderen van Thomas Heger aangetekend doop aan huis. In de warme, opgewekte zaal werden de kinderen gedoopt. Catharina Margaretha, Anna Maria, Paulus, Johanna Sarah, Petronella Elisabeth, Mathilda, Jacoba Emilia, Thomas en Helena. Terwijl de grote zaal van het beroemde poppenhuis van Petronella Oortman en de zaal van Keizersgracht 399 qua sfeer en kleur al sterk lijken op elkaar, is er nog een overeenkomst, de plafondschildering. Petronella liet de inrichting van haar kostbare poppenhuis uitvoeren door de beste ambachtslieden en kunstenaars die toen ook in de echte huizen werkten. De plafondschildering in het poppenhuis is net als op de Keizersgracht van Johannes Voorhout, maar op een andere schaal. In het poppenhuis is dit een werk van centimeters, niet veel groter dan een vel papier, van 35 bij 24,3 centimeter. Op de Keizersgracht een doek van vele meters over het plafond van een groot deel van de zaal, 8 meter en 4 centimeter bij 5 meter en 14 centimeter. Het huis, ooit in diepe rouw gedompeld, was binnen enkele jaren gevuld met een grote kinderschare, ongeveer even druk als op de schildering aan het plafond. Grootvader Paulus kon tevreden zijn. Maar als hij in de zaal kwam, kon zijn blik gaan naar de schouw. Daar hing de oude stoïcijn die hem door moeilijke tijden heen geholpen had. hem er telkens aan herinnerend geluk te koesteren omdat het niet blijvend is. Het gelijk van Seneca. De oude Paulus heeft de geboorte nog meegemaakt van 5 van zijn 9 kleinkinderen. Op elk zal hij in de rode kraamkamer zijn glas kandeel geheven hebben, een montere dronk uitbrengend op hun toekomst. Het zal hem plezier hebben gedaan te zien hoe zijn huis almaar voller werd. De Hegers woonden er met z'n achten toen hij in de winter van 1730 overleed. De moeder, Johanna Bartels, had het druk met al haar kinderen die met zo'n grote regelmaat geboren werden dat ze in een rijtje naast elkaar een trappetje konden vormen. Ook in families met genoeg geld voor personeel besteden moeders veel tijd aan hun koters, die ze bij voorkeur zelf opvoeden. Ongetwijfeld had Johanna enkele meiden voor in de keuken en het overige huishouden. Na de geboorte van haar 7e kind werd ze, net als haar schoonmoeder in der tijd, gevraagd om regentes te worden van het Luthers Diaconieweeshuis. Nog meer kinderen om zich om te bekommeren. Het weeshuis aan de Lauriergracht bood onderdak aan 200 meisjes en jongens. Ze werden daar opgevangen en geschoold tot ze oud genoeg waren om zelfstandig ergens te gaan wonen. Met hun ontslag kregen ze een deftig uitzet mee. Het weeshuis was als armenopvang meer dan nuttig. Maar de waarde ervan reikte verder, want het weeshuis betekende veel voor de gemeenschap die eraan bijdroeg. Het was het resultaat van een gezamenlijke inspanning, zichtbaar bewijs van de hechtheid van de Lutherse gemeenschap. In een redevoering voor het eeuwfeest van het weeshuis in 1778 werd dit verwoord als een keten van bijzondere gunstbewijzen. Ieder lid van de gemeenschap kon er trots en voldoening uit putten. Johanna is maar 2 jaar regentes geweest. In beide jaren kreeg ze zelf weer een kind. Weer 2 jaar later kwam echt de laatste. Deze was 16 jaar jonger dan het oudste zusje, de eerstgeborene. Steeds als hun moeder in de kraamkamer lag, zwermden de oudere kinderen naar buiten op zoek naar avontuur. Ze speelden in de stad op straten en pleinen. Ook toen was er veel verkeer. Van mensen die zich te voet een weg baanden door de stad, haastige bodes, knechten en kruiers, dienstmeiden die naar de markt gingen. Er reden ook koetsen met paarden. Het grootste gevaar kwam van op hol geslagen sleperspaarden. Kinderen vermaakten zich met knikkers, bikkels en tollen. Meisjes speelden op de stoep voor het huis met poppen en poppenhuisspulletjes. En meestal was er ook wel een hond die met ze meeging. De 18e eeuwse honden van Amsterdam hadden hun eigen, niet onbelangrijke plek binnen de familie veroverd. Ze zijn nog op veel schilderijen te zien, ook binnenshuis. Vaak hebben ze het formaat van een schoothondje. In zijn dagboek memoreert een baasje zijn tragisch verdronken hond Lortje. Hij was langharig, geel en wit en niet groot. Het hondje werd zeer betreurd, als hebbende ons tot zeer goed gezelschap verstrekt. Honden werden erkend als goede kameraden. Ook kunnen de kinderen Heger zich hebben vermaakt met rondreizende curiositeiten die naar de stad toekwamen. Zoals in 1741, toen er een rhinoceros te zien was op de kermis van Amsterdam. De oudste kinderen, Catharina Margaretha, Anna Maria, Paulus, Johanna Sara, Petronella Elisabeth, Machtilda en Jacoba Emilia zullen er vast zijn gaan kijken. Thomas Heger bouwde ondertussen voort aan de zaken die hij met zijn vader begonnen was. Hij was veel op de beurs te vinden. En 's avonds zocht hij tijd om bij de haard te zitten om te lezen. Een bankier moest op de hoogte zijn van wat er op de markten gebeurde, om de risico's van zijn speculatie en beleggingen te kunnen inschatten. De krant bood nuttige informatie over de scheepvaart, buitenlandse politiek en op handen zijnde oorlogen, over het weer en oogsten in het buitenland. Dit alles kon grote invloed op zijn zaken hebben die zich uitstrekte over heel Europa. Hij speculeerde met verschillende Europese muntwaardes, met wisselbrieven, zilver en goud. Veel kapitaal werd over de grens belegd. Zijn kennis van de wereld haalde hij deels uit bladen, zoals Boekzaal der Geleerde Wereld, waarin wetenschap onder een breed publiek verspreid werd. En wellicht kende hij de Hollandse Spectator van Justus van Effen, die iedere maandag en vrijdag verscheen, waarin maatschappelijke onderwerpen op dikwijls satirische wijze besproken werden. Kranten en tijdschriften waren steeds kritischer gaan schrijven over wat zich voordeed in de samenleving. Gedurende de 18e eeuw kreeg Nederland te maken met verschillende crises. Er braken geregeld epidemieën van de veepest uit die de veestapel decimeerden. En er was de paalworm die aan het hout van scheepsrompen en aan palen vrat, waarmee dijken waren beschoeid, waardoor soms grote stukken land dreigden onder te lopen. Bovendien stagneerde vanaf 1720 de economie. Na 1740 was er zelfs sprake van een gestage achteruitgang. Nederland kreeg een andere plaats in de wereld. In deze jaren is Thomas Heger actief als bankier die met grote sommen geld handelt. Hij vraagt in 1736 aan de heren Staten van Holland en West-Friesland toestemming om een lening aan de Raad van de Stad Danzig uit te schrijven van 134.000 gulden. Nu zou dat een waarde hebben van 1,5 miljard euro. Ook is hij actief als een van de Amsterdamse heren directeuren van de Groenlandse visserij en duikt op als mede-ondertekenaar van een verzoekschrift van kooplieden en assuradeurs waarin de Staten van Holland gevraagd wordt om bescherming van de scheepvaart tegen oorlogsgeweld. Dit verzoek, gedaan in januari 1745, hangt samen met de oorlog tussen Engeland, Frankrijk en Spanje, waar het geweld op zee ook Hollandse schepen raakt die niets met de oorlog te maken hebben. Ladingen zijn gestolen en het scheepsvolk is geweld aangedaan. De schade beloopt vele miljoenen Hollandse guldens. Omdat het hier ging om een overtreding van internationale verdragen, wenden de opstellers van het verzoekschrift zich tot de Staten van Holland. De onrust in Europa hinderde de financiële markten. Op buitenlandse beleggingen werd geen rente meer ontvangen. Reders konden hun schepen niet langer verzekeren, omdat de premies te hoog waren geworden om nog winst te kunnen maken. Thomas Heger heeft dit als bankier en assuradeur gevoeld. Voor Thomas stonden zijn financiële zorgen echter in geen verhouding tot de tragedie die in datzelfde jaar, 1745, zijn gezin trof. Zijn jongste zoontje Thomas stierf, nog maar 10 jaar oud. Het jongetje werd opgebaard in dezelfde ruimte als waar hij was geboren en gedoopt, de mooie Rode Zaal. Zijn moeder en zijn 8 broers en zussen kwamen hier afscheid van hem nemen. Thomas senior zal toen met dezelfde blik naar Seneca gekeken hebben als zijn vader in der tijd. Seneca deed hem denken aan de droeve tijd die hij met zijn vader had doorgemaakt toen ze hier pas woonde, toen hij in zo'n korte tijd zijn moeder en broer verloor. Sindsdien, 25 jaar lang, was het goed met hem gegaan. Zijn huwelijk met Johanna, de geboorte van zijn kinderen die allemaal gezond ter wereld kwamen, het succes dat hij zakelijk had. Hartverscheurend was het nu zijn zoontje te moeten begraven. Was de klap zo hard aangekomen dat hij daarna niet meer helder kon denken? Of speelde er iets anders mee? De slechte economie? Pech met investeringen? Voor de kinderen was het verschil waarschijnlijk moeilijk te zien aan hun vader, die bezorgd, bedroefd en gespannen door het huis liep. Die 's nachts niet kon slapen. Op 28 augustus 1747 loopt hij naar de Dam, naar het stadhuis. Niet naar de wisselbank, maar naar de desolate boetelkamer. Daar wordt hij failliet verklaard. Het huis op de Keizergracht mag hij houden, maar zelf verhuist hij met zijn gezin naar de Singel bij het Utrechtse Veer. Het bankroet is financieel een ramp, maar sociaal nog erger. Met dit faillissement verliest hij zijn eer en respectabiliteit, een beschamende degradatie waar het hele gezin door wordt getroffen. Hij vindt niet meer de kracht om er weer bovenop te komen. In 1750 overlijdt Thomas, 55 jaar oud. Hij laat zijn vrouw met 4 onmond kinderen achter. 2 jaar later gaat ook Johanna eraan onderdoor. Zij overlijdt op 1 december 1752. De jongste dochter, Helena, is dan 15 jaar. De toekomst van de kinderen, geboren in de warme zaal, ziet er op dat moment heel somber uit. Ze kunnen geen huwelijkspartner vinden. Hun positie laat dit niet meer toe. Alleen Johanna Sarah vindt een man. De rest blijft ongetrouwd. Waarschijnlijk halen ze hun inkomen uit de verhuur van het huis aan de Keizersgracht. Wie het dan bewoont, is onbekend. In zijn testament beschikt Thomas dat de ongetrouwde meerderjarige kinderen bij elkaar moeten blijven vanwege de ene oudste dochter, Anna Maria. Er is met haar iets aan de hand waardoor ze niet zelfstandig kan wonen. Hij vindt dat zolang zij, Anna Maria, in die staat is, onder het opzicht van haar zusters zal moeten blijven. In welk staat verkeerde Anna Maria? En was er een kans dat ze daar ooit weer van kon genezen? Dat is de moeilijkheid met veel documenten. Het beeld wordt enerzijds scherper. Je ziet die kinderen, verslagen maar bij elkaar, zorgend voor elkaar, met de warmte van de grote zaal die ze nog in zich dragen. Maar het beeld wordt ook vager, want er zit een jonge vrouw die ziek is, invalide, leidend aan wat? Zoals Thomas had gehoopt, bleven de kinderen bij elkaar, zelfs toen ze al lang volwassen waren. De laatste van de kinderen Heger overleed in 1794, Catharina Margaretha, die in 1721 als eerste ter wereld kwam, toen de zaal nog maar 1 jaar af was. Ze was genoemd naar de grootmoeder die ze door haar vroege overlijden nooit heeft gekend. Met de dood van Catharina aan het einde van de 18e eeuw raakte het huis op de Keizersgracht verweest. Al die jaren, van 1715 tot 1794, was het in bezit van de Hegers geweest. De familie heeft er ruim 30 jaar gewoond en er daarna de nodige inkomsten uitgehaald. Maar omdat er geen rechtstreekse nakomelingen in deze familie waren, kwam het huis langs een ingewikkelde weg van vererving in handen van iemand die de Hegers nooit gekend heeft en met het huis niets te maken heeft gehad. De volgende bewoners hebben niets geweten van de geschiedenis van Paulus Heger, van de zaal waar zijn zoon getrouwd is, waar zijn kleinkinderen in geboren zijn. Maar de ruimte is al die jaren toch redelijk goed intact gebleven. Zelfs de smalle, hoge, ingebouwde kast is er nog steeds. Het spectaculaire plafond met een mogelijk verborgen herinnering aan zijn vrouw is er gelukkig ook nog. En boven de wat dof geworden spiegel aan de schouw hangt nog steeds het portret van de oude stoïcijn Seneca, die Heger de aanzet gaf tot deze zaal.